Hallo en welkom bij aflevering 248 van de Anonymous Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze hebben genomen om hier te komen, wat te doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissingen te nemen, zodat ze weer gaan doen wat ze het liefste doen, met meer resultaat en minder hard werken. Dit is een extra aflevering en ik verwacht dat er meer komen, waarin ik praat met Tom van der Lubbe van Visie. Naar aanleiding van de COVID-19 situatie, oftewel de coronasituatie, zie ik bedrijven heel verschillend reageren. Zo worden betalingen uitgesteld, contracten niet verlengd, afscheid genomen van de flexibele schil, alles om snel en hard aan de kostenkant in te grijpen en te kijken wat de regelingen vanuit de overheid betekenen voor de toekomst. Aan de andere kant zie ik bedrijven die samen met de medewerkers kijken hoe ze gezamenlijk aan de slag kunnen. Hoe zie je samen sterker uitkomen? Tom studeerde in Leiden, Parijs en Berlijn en is afgestudeerd als historicus, maar werd financieel planner in Berlijn. En leidde aansluitend organisaties op het gebied van financiële planning in Zwitserland en Nederland. Tom's focus bij Visie is HR en people management. Daarnaast heeft hij een coördineerde rol. Hij is stevig verantwoordelijk voor de business development en het thema maatschappelijk verantwoordelijkheid binnen Visie. Maar op dit moment is hij volledig vrijgemaakt voor zijn rol in het crisisteam. Een paar maanden geleden had ik een opname met Tom, aflevering 228. De link daarvoor vind je ook in de show notes. Veel plezier met de inzichten van Tom. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning.
Ik heb in de podcast, en dat komt omdat we zitten in een crisistijd en ik dacht, oké, ik wil nu een aantal ondernemers die ik eerder gesproken in de podcast en zins waarvan ik denk, die pakken het anders dan normaal, opnieuw spreken. Maar nu meer over hoe ze beslissingen op dit moment nemen in deze situatie. Dus ik heb in de podcast Tom van der Lubbe, we hebben eind december 2019 met elkaar gesproken, aflevering 228 in de podcast. En welkom Tom.
Ja, leuk. Of tenminste leuk. De aanleiding is niet zo leuk, maar... Nee. In ieder geval fijn elkaar te spreken over zo'n belangrijk thema.
Ja, en in december zaten we gewoon in jouw kantoor. Maakte ik een overleg mee. Werd ik dieper ondergedompeld in Nolacracy. Omdat meer te leren. Dat is een van mijn belangrijkste reden waarom ik op dat moment bij op bezoek was. En nu denk ik dat het mooi ook is om te ontdekken. Oké, hoe houdt Nolacracy op dit moment stand? Wat is het wat jullie hebben gedaan aan de huidige situatie? Wat is de eerste stap die je ondernomen hebt?
Ga ik meteen antwoord op geven, maar ik ga toch even nog dat meenemen wat je zei over Nolacracy. Omdat heel vaak wordt gezegd, als er dan een crisis is, dan functioneert zelfs de organisatie niet meer. En die vraag heb ik al heel vaak ook in het verleden gehad. En daar heb ik altijd het voorbeeld genoemd van het Duitse leger. Het begint eigenlijk met von Moltke. Dat leger, dus een leger wat eigenlijk permanent in crisismodus is, dat functioneert voor een gedeelte ook zelforganiserend. In het Duits heet dat dan auftragstactiek versus beveelstactiek. Dus auftrag is dat het team zelf het werk mag bepalen hoe ze het doen. Dus dat er een grote mate van vrijheid is, maar in Nolacracy zit ook een bepaalde hiërarchie. Dus maar misschien dat we na de hand nog even op terugkomen, want daar gaan heel veel discussies komen, dat mensen komen uitleggen dat we nu de sterke man nodig hebben en dat de mensen in een crisissituatie helemaal niet meer zelf mogen nadenken. En ik kom dadelijk dan wel weer erop terug dat nou juist in een crisissituatie je hele gedecentraliseerde structuren nodig hebt om heel snel decentraal te kunnen schakelen. En dat betekent juist dat je heel veel verantwoordelijkheid bij de mensen decentraal moet neerleggen. Mm-hmm. En als ze dat al gewend zijn, is het veel makkelijker. Dus mijn these is, een organisatie die op een hele goede manier Nolacracy ingevoerd heeft, is veel resistenter en veel beter bestand tegen een crisis dan het klassieke haakje. En daar komen we dan aan de hand wel op terug. Nou, antwoord op jouw concrete vraag, hoe hebben wij het gedaan? Even los van deze extreme situatie, moet je ervan uitgaan dat een onderneming altijd een recessiescenario heeft liggen. En dan heeft een recessiescenario heeft heel veel verschillende varianten. En we hebben waarschijnlijk als recessiescenario de meest extreme varianten maken. Maar als je überhaupt al eens hebt nagedacht dat het misschien ook weer eens bergaf zou kunnen gaan, dan ben je in ieder geval beter voorbereid dan dat je denkt dat het altijd alleen maar verder kan gaan. Hè? Dus van the only way is up. Nee, there's also a way down. En we weten eigenlijk dat de conjunctuur cycli zijn. Nou, wat hebben wij gedaan? We hebben dat plan daarbij gepakt. Omdat we daar van tevoren over hebben nagedacht. En het voorbeeld dat wij intern altijd hebben genoemd is dat het makkelijk is, want vaak wordt het ook heel complex gemaakt. Ik neem het voorbeeld altijd van zeilen. Er zijn veel mensen die zeggen dat ze kunnen zeilen. En als het mooi weer is, dan ziet dat soms er heel goed uit. Je kunt ook een andere sport nemen, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik kan ook skiën nemen, want ik kan niet zo goed skiën. Als het goed weer is en alles klopt, dan lijkt het alsof ik kan skiën. Als het slecht weer is, dan ziet iedereen dat ik niet kan skiën. Maar ik weet dat gelukkig van mezelf. Nou, als we naar management gaan, heb je in principe exact hetzelfde. Dus een crisis is eigenlijk een testcase om te kijken of het leiderschap heel sterk is of niet. Terug naar het voorbeeld van het zeilen. Maar je kunt ook iets anders nemen. Zeilen, als het slecht weer wordt, kunnen minder mensen dan bij goed weer. En de vraag is wie nog kan zeilen als de orkaan in één keer opsteekt. Dan blijven er niet zo heel veel bootjes overeind. Nou, en voor die orkaansituatie denk ik dat als jij leiding geeft aan een onderneming of zelf ondernemer bent, dat je altijd moet voorbereid zijn op de orkaan. Of je dan, na de hand, als je in die orkaan terechtkomt, zul je ook een beetje geluk moeten hebben, et cetera. Maar überhaupt mentaal je ermee bezighouden dat die orkaan er een keer komt, of dat het een keer slecht weer zou kunnen worden, dat is in ieder geval relevant. Dus als je onderzoek zou doen en zeggen van, heeft u een recessiescenario in de la liggen? Dan zou het al interessant zijn te kijken hoeveel mensen zeggen daar überhaupt ja op. En iedereen die in een vliegtuig stapt bijvoorbeeld, dus wat dat betreft kun je ook gewoon bepaalde branches nemen, die daar veel beter op voorbereid zijn. Er komt bijna nooit een vliegtuig naar beneden, maar we weten allemaal dat als we in een vliegtuig stappen, dat we naar het verhaal moeten luisteren wat er gebeurt in case of emergency. Dus dat is in principe de situatie. En dan kun je dat draaiboek, ja, daar kunnen we dan wel samen op ingaan van wat doe je exact in welke stap.
Heb je enig gevoel hoeveel procent van, of hoeveel van de 100 zeg maar, bedrijven zo'n crisis draaiboek hebben?
Ja, een hele goede vraag. Ik heb me die vaak al vaker gesteld, omdat ik het ook zelf mensen heb gevraagd. En als het geen recessie is, dan zeggen de mensen, ja, interesseert me niet. En op het moment dat het een recessie is, dus als ik nu mensen ga opbellen en ga vragen aan ondernemers of in fora ga vragen, wie had daar eigenlijk een recessiescenario? Dan ga ik hele boze reacties krijgen. En de mensen, en het is een beetje, je komt dan in de bedweterfractie terecht. Als je pech hebt. En of ze zeggen van, nou weet je wat, laten we maar gewoon even afwachten hoe jullie er doorheen komen. Dan praten we weer met elkaar. Weet je, dus het is helemaal geen constructieve, discussie. Maar ik vermoed dat het misschien 10% is.
Ja, dat is getal dat ik ook in mijn hoofd had. En is het, we zitten nu in het begin van de coronacrisis, hè, de COVID-19. Kun je nu nog een worst case scenario maken voor je bedrijf? Dat je nog een plan maakt voor de situatie voor de toekomst van het bedrijf?
Ik denk in ieder geval. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n weekend, hè, het is nu vrijdag. Ik denk dat als mensen nu van die eerste shock misschien een beetje bijgekomen zijn of ook niet deze week, dat het weekend in ieder geval de mogelijkheid biedt dan te gaan zitten. Maar als het niet weekend is, dan zou ik ook 's avonds gaan zitten. Want het is, als je wat distantie creëert en uitzoomt, van mensen die al in hun dagelijkse ellende nu zitten, is het, ik zal maar zeggen, ook niet zo'n moeilijke denkoefening. Dus wat wij hebben gedaan is, en dat is misschien nog wel belangrijk, en dan om dan daar in de techniek te komen. Ik denk dat de grote vraag is, en dat heb jij natuurlijk ook al gemerkt toen je bij ons was. Uiteindelijk hangt het ook ervan af hoe je organisatie eigenlijk opbouwt. Want afhankelijk van hoe je hem in het verleden hebt opgebouwd, kun je makkelijker schakelen. Dus als je heel erg op de lange termijn zit en heel erg op loyaliteit zit en heel erg op teamcultuur zit, dan zul je dan makkelijker doorheen komen dan dat je op de korte termijn zit en op egoïstische structuren zit en iedereen zegt van, nou, mij de zondvloed. Dus dat is, daar begint het eigenlijk al mee. En dan is in principe de vraag van, ben je überhaupt in staat alsnog te bepalen wat eigenlijk de lange termijn strategie is, of wat is uiteindelijk het doel? Nou, dan hebben wij iets heel simpels. Ik post daar overigens ook elke dag over op LinkedIn. Per dag post ik. En zeg van, zo was de dag. En dan zet ik ervoor day one, day two, et cetera. Kom ik naar de hand nog wel op terug. Communicatie is rete belangrijk. Maar het uitgangspunt is, wat is eigenlijk het doel van je bedrijf? Wil je als aandeelhouder zo goed mogelijk door die crisis komen? Wil je dat je klanten nog steeds, ik zal maar zeggen, jouw product kunnen krijgen? Of wil je dat de mensen die elke dag zich 100% inbrengen, en dat kan ook in een crisistijd zijn, dat die de hoogste prioriteit hebben? Nou, wij zijn van mening dat altijd de mensen op de eerste plek moeten komen. En dan kun je nu zeggen, en dat zie je ook op social media, dat is allemaal heel logisch, maar dit is nog steeds niet heel logisch. Dus er zijn nog steeds mensen die naar kantoor gestuurd worden.
Het grappige is, kijk, dat was een onteerst spel voor mij zo bedenkelijk. Bij jullie is, dat staat in, ik heb dat ook in het artikel wat ik daarna heb geschreven, dat staat gewoon overal bij jullie. Het is ook super duidelijk, people first. Dus people first, then customer, then the shareholder. Weet je? Ja. En eigenlijk, in ons gesprek, Helm, omdat je dat zei, eigenlijk is dat het oude familiebedrijf gedachte. Dus er zijn natuurlijk nog veel familiebedrijven in Nederland. En die waren er veel meer, waarbij dit zo is. Hè? Dus de ondernemer betaalde zichzelf laatste uit. Weet je? Eerst ging je naar mensen en de klanten. En dan pas de ondernemer zelf.
Ja.
Dat is natuurlijk bij veel bedrijven die op de Anglo-Saxische methode zijn opgebouwd ondertussen. Is dat behoorlijk veranderd. Daar gaat de aandeelhouder voor. Dat zie je dan gebeuren. Dat is in de tijd dat, wat jij zegt, dat de zon schijnt, dat het mooi weer is, dan gaat veel geld naar de aandeelhouder. En op het moment dat het begint te stormen, dan moeten als eerste de werknemers eronder lijden, want die worden ontslagen. Ja. Op non-actief gezet, of wat dan ook. We hebben in de vorige gesprek over gehad, de flexibele schil wordt eruit geschopt. En dan, zoals jij al zei, dan herken je pas echt, wat is de kern van het bedrijf? Is het werkelijk mensen eerst, hè? Human resources? Ja. Of is het schoon en schijn en gaat het uiteindelijk om de aandeelhouder en hoeveel ik zelf overhoud?
Ja, dus je kunt, ik zou zeggen, om het nou even heel concreet te maken voor iemand die nu er zit en zegt van, hey, shit, ja, ik had een scenario moeten hebben, maar ik had het scenario niet. En hoe pak ik, als ik nu een wit blad papier heb, hoe pak ik het nu aan? Ik denk in eerste instantie, en dat moet iedereen dan voor zichzelf beantwoorden. Ik denk dat het gemiddelde MKB-bedrijf zegt, wij willen er samen doorheen komen. Dus het woord samen zul je heel veel tegenkomen. Alleen de vraag is, wordt samen geleefd of niet?
Ja.
En het interessante is, een collega van ons, Michiel Goris, die 25 jaar lang bij de ING heeft gewerkt. En die bij ons als vijfde partner aan boord is gekomen anderhalf jaar geleden. Die gaf als reactie op een presentatie die ik heb gemaakt, zullen we het samen uit, samen thuis noemen. En dat vind ik voor iemand die lang in een corporate omgeving heeft gewerkt, vond ik dat eigenlijk wel fantastisch. Omdat dat nou juist niet gebeurt in de corporate wereld. En dat zullen we in de komende weken dan ook zien. Dus terug naar de MKB-ondernemer. In eerste instantie is de vraag, hoe is die hiërarchie van je stakeholders? En als we daar nou even van uitgaan, dat als er veel ellende is, dat de mensen toch zeggen van, het eerste uitgangspunt zou moeten zijn, en dat hebben wij ook gedefinieerd in die strategie Samen Uit, Samen Thuis. Het allereerste is, laten we hopen dat we met z'n allen, inclusief families, kinderen, vrienden, ouders, grootouders, dat we daar heel hard doorheen komen. En dan even full stop, helemaal niks. Dat is het enige wat relevant is.
Ja.
En waarom is dat zo belangrijk dat als eerste te noemen? Omdat dat na de hand een enorme implicatie heeft als het om werkverdeling en zo gaat. Daar kom ik na de hand dan weer op terug. Dus dat is het allereerste. En dan even helemaal niks. Dan is de tweede vraag, bij elke crisis, is het tijdelijk of is het structureel?
Mm-hmm.
Ja, het kan best structureel zijn als jij bijvoorbeeld weggeïnnoveerd wordt. door een product. Ik zou zeggen, als je een reisbureau hebt en daar komt op een gegeven moment internet op, dan is dat niet een tijdelijke crisis. Nou, dit is wel een tijdelijke crisis, daar zijn we het over eens. Dus een permanente crisis is een tijdelijke crisis. Eigenlijk kun je zo'n soort visgraat ding kun je tekenen. Dus een tijdelijke crisis, zijn we het waarschijnlijk ook over eens. Ja. Dan is de tweede vraag, hoe lang duurt die crisis? Nou, daar kun je dan lang of kort over discussiëren. We hebben gezegd, laten we ervan uitgaan dat die 3 maanden duurt. Dan kun je scenario's uitrekenen. Dan kun je zeggen van, als we nou 0 omzet maken de komende 3 maanden, hoeveel geld hebben we nodig om er doorheen te komen?
Ja.
En de logica die erin zit, is dat je een bodem erin wilt leggen. Dus je wilt het allerslechtste scenario, dat wil je hebben. En van daaruit wil je opbouwen, zodat elke verandering die plaatsvindt een positieve message is. Nou, dat hebben wij gedaan. Toen hebben we gezegd, oké, we willen die liquiditeit bijvoorbeeld verhogen. Nou, wat gebeurt er dan? Dus in onze hiërarchie, aandeelhouders zijn our last. Die zijn als eerste gevraagd hun portemonnee open te doen. En dat hebben we in het verleden al een keer gehad. Dus we hebben in het verleden een keer gehad dat we geld tekort kwamen. Daar zijn we gaan staan voor de groep. Hebben gezegd, oké, we hebben een liquiditeitsprobleem. We betalen onszelf geen salaris uit. En we doen allemaal als aandeelhouders zoveel in de pot.
En dan ben je dus op dat moment ook gewoon heel open over.
Ja, en de mensen kennen sowieso alle getallen. Dus dat maakt het ook heel makkelijk. Nou hebben wij op dit moment een naar verhouding goede liquiditeitssituatie. Dus dan kun je zeggen van ja, nee, maar dan heb je ook, weet je, dan is het klagen op hoog niveau, zou ik maar zeggen. Maar dat maakt nog steeds niet uit. Dus we hebben dat scenario, 3 maanden. Dat is overigens ook gepresenteerd. Dat weten de mensen allemaal.
Tom, mag even nog. Ik vroeg het bij de heel helder over. Ik zat erover na te denken. Ik hoor vaak dat dan bij dit soort dingen wordt er gezegd, maar de meeste mensen begrijpen dat niet. Weet je, dat is. Daar maken ze zich ongerust over. Daar maken ze zich alleen maar druk over dingen die niet van belang zijn. Hoe sta je daarin?
Ja, het is precies het tegenovergestelde. Dus in crisismanagement heb je meer en open en transparante communicatie nodig. Geldt overigens op staatsniveau exact hetzelfde. Dus als jij zegt, er zijn wel genoeg bedden op de intensive care, en dat zeg je in een toespraak, dan zou je in principe op Google kunnen kijken dat x% van de Nederlanders na die uitzending gaat zoeken hoeveel intensive care bedden hebben we eigenlijk. Omdat iedereen aanvoelt, waarschijnlijk hebben we niet genoeg bedden. Dus dat is het grote probleem. En dat heb je in een bedrijf ook. Dus je moet, als je natuurlijk in het verleden helemaal niet transparant was en zegt, nee, we hebben genoeg, dan gaat iedereen op kantoor, zou je zeggen, bij het koffieapparaat vragen, weet jij hoeveel liquiditeit we hebben? Nou, nu zitten we allemaal thuis, zitten ze via de WhatsApp zitten ze te vragen, weet jij hoeveel liquiditeit we hebben? Dus dat thema moet je oplossen. Nou, dat los je op, dan kun je dat uitrekenen en dan is de vraag, en dat is heel belangrijk, en dat zie je bijvoorbeeld nu ook, er wordt heel veel geschreven plotseling over solidariteit. Dat mensen briefjes ophangen, dat ze voor oudere mensen in hetzelfde huis boodschappen kunnen doen. Nou, iedereen kent het allemaal van social media. En dat heb je in de ludieke variant van mensen die muziek maken. En dan staan mensen aan de andere kant van de straat op het balkon te dansen. Tot die hele bandbreedte heb je. Alleen die solidariteit is heel sterk. Nou, we hebben die in de gouden regel. Behandel andere mensen als je zelf behandeld wilt worden. Dus voor ons is dat heel makkelijk in een crisis op te schalen. Want het geldt exact hetzelfde.
Gouden regel is?
Dus behandel andere mensen als je zelf behandeld wilt worden.
Nee, wat betekent dat, de gouden regel?
Nou, dat betekent het. Dat je als jij zelf iets doet, dat je je plaats.
Nee, ik snap wat je bedoelt met die uitspraak. Maar want jij noemt het gouden regel, maar heb je veel gouden regels? Wat zijn dat gouden regels?
Nou, de gouden regel. Dus er is er maar één. De gouden regel, die betekent dat je in je acties je altijd verplaatst in de ander. Dat is de gouden regel.
Helder.
Dus ik zeg bijvoorbeeld bij ontslagen, en dat heb ik ook al in interviews gezegd voordat we de crisis hadden. Als je iemand ontslaat, dan moet je je verplaatsen in die persoon. Dan moet je zeggen, gaat diegene echt problemen krijgen als hij nu zijn baan verliest? Nou, dat is nu eigenlijk allemaal to the max. Dus terug naar dat punt. Wat wil je eigenlijk? We willen met z'n allen dat iedereen aan boord blijft. Het is een tijdelijk fenomeen. Dan wordt het een Excel-tabel. Dan is de vraag, hoeveel geld zit er in de pot? Hoeveel hebben we nodig? En dan is de vraag, en dat functioneert heel goed, en dan ben je bij dat thema solidariteit. En er zijn ook heel veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting is een heel typisch voorbeeld daarvan. Dan kun je in een fabriek vragen, wie heeft er Dat kan ook bijvoorbeeld, dat kunnen ook seizoensinvloeden zijn. Bijvoorbeeld, heeft het met corona helemaal niks te maken. Wie heeft er zijn inkomen nodig? En dan zijn er mensen die bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen, alleen kinderen opvoeden en geen partner hebben omdat ze gescheiden zijn. Dat is de kwetsbaarste groep.
Ja.
Die zullen zeggen van nee, ik kan helemaal niet minder werken. En dan heb je andere mensen die zeggen van nou, ik heb een partner of ik heb spaargeld. Ik kan best in plaats van 80%, ik kan best 40% werken de komende 3 maanden. Mij stoort dat niet. Nou, dus je krijgt als je die solidariteit als kernwaarde in je bedrijf hebt, en je zou het per team aan de mensen overlaten, en zeggen van, nou, we hebben maar 50% volume, of 50% opdrachten, wie heeft er wat nodig? Nou, dan kom je tot een intelligentere oplossing, dan dat je vanuit het hartje boven in de toren zegt, weet je wat, ik streep gewoon de laatste 1000 mensen die zijn aangenomen bij ons, hè? Last in, first out, die sodemieter ik er dan allemaal uit. Ja, dat is een soort consultancy-opgave. Maar dat is natuurlijk voor de atmosfeer. En
het, Tom,
en
het, ja? je viel even weg. Okay. De laatste 1000 mensen.
Nou, dus als je zegt van, je hebt de tweede mogelijkheid is, er moeten 1000 mensen uit. En je zegt gewoon van, nou, ik doe het even simpel. De laatste 1000 mensen die zijn begonnen, die zet ik er weer uit. Last in, first out. Ja, dat is een hele makkelijke oefening. Alleen het is voor het moreel van je bedrijf en de mensen, is het horror scenario. Omdat de rest zegt, ja, en als het nou slechter gaat, wie zijn de volgende 1000?
Ja.
Dus je creëert eigenlijk, dat is het angstscenario. Terwijl als je zegt, er moeten 1000 mensen uit en we zijn met 10.000 mensen. Dan zeggen de mensen, ja, wat betekent dat dan eigenlijk tijdelijk? Betekent dat we gewoon 10% moeten inleveren? Zouden we ook met z'n allen 10% kunnen inleveren? Dat zou een vraag zijn die iemand stelt als je dat collectief in een hele grote fabriekshal met elkaar zou bespreken. Ik heb dat soort dingen in het verleden wel in interviews gezegd. Ik zou dat zo aanpakken bijvoorbeeld. Maar zo doet de gemiddelde MKB-ondernemer doet het ook. Die staat in zijn hal waar geproduceerd wordt en die pakt de microfoon en die zegt, jongens, 2 mogelijkheden, er moeten of 10% uit of we gaan allemaal 10% minder werken. Maar intelligentere oplossing is, iedereen bespreekt dat in het team. En dan kom je naar de hand met een hele intelligente oplossing en iedereen is nog aan boord. En dan zeg je van, oké, wat zou nou zijn als we nog een keer 10% zouden moeten inkrimpen? Ja. Denk daar alvast over na.
Ja.
En dan moet je op een gegeven moment, natuurlijk heb je het worst case scenario, en dan zeg je van, ja, hoeveel blijft er eigenlijk over? En dan zeg ik helemaal niet dat er geen uitzonderingen zijn, want er zijn natuurlijk ook bedrijven die in de huidige situatie volledig stilvallen. En als je dan geen liquiditeit hebt, en weet ik wat allemaal, dat is natuurlijk lastig. Dus dat begrijp ik ook wel, dat je niet elke situatie kan oplossen. En dan land je ook bij de overheid. Die kan dan zeggen, weet je wat, we verbieden bijvoorbeeld ontslagen. En elk bedrijf wat in liquiditeitsproblemen komt, moet maar bij het loket van financiën opbellen. Omdat die rekensom ook voor een land helemaal niet zinvol is. Want mensen die ontslagen worden, die staan bij een ander loket.
Ja.
Staan ze in de rij voor een uitkering. Dus, maar als ondernemer kun je die oefening eigenlijk altijd doen. Dan met je mensen praten. En ga ervan uit dat de mensen altijd veel intelligenter zijn. Of je kunt het ook anders zeggen, de mensen zijn niet dom. De mensen hebben een heel goed gevoel daarvoor. Mensen zijn allemaal behoorlijk intelligent. En ze zijn heel erg solidair met elkaar. Dus dat is het Bregman, alle mensen deugen verhaal.
Ja.
Dus je kunt op een hele volwassen manier met die mensen omgaan. En dan heb je de bodem in je organisatie gelegd. En dan na de hand is het dan weer, kun je weer teruggaan naar de operationele modus. Maar je bent uit die modus daaruit, dat je eigenlijk elke week kunt zeggen, het is toch slechter dan we dachten.
Ja.
Het is toch slechter dan we dachten.
Ja, je gaat uit van een situatie dat die super slecht is. En dan blijkt die langzaam mee te vallen. Zoals bij jullie, je schetst de meest slechte scenario dat je 0 inkomsten hebt. En heb dan die liquiditeit uitgerekend. Je hebt dan iedereen de steun. Je begint met de aandeel, je vraagt de mensen en dan zo ga je verder. En dan blijkt het dat de overheid een noodplan heeft en bedrijven zoals jullie ondersteunt op het moment dat dat van toepas. En blijkt dat je daarmee je liquiditeit verder wat opgeruimd. En dat je dus minder hoeft te vragen van je mens bijvoorbeeld.
Ja,
ontstaat er dan een soort opluchting.
Ja, het interessante is dat dan eigenlijk meldingen die voor anderen negatief zijn. Want ze denken, oh, dit is toch erger dan we dachten. Want de overheid komt elke keer met aanvullende steunmaatregelen. Die worden bij ons positief ontvangen. Dus we hadden die berekening al gemaakt. En dat is deze week geweest. Hè? Dus we hebben het scenario loopt al natuurlijk, net zoals bij andere bedrijven. Op ons is het al vorig weekend is dat in kracht gegaan. Donderdag hebben we town hall gehad. En donderdag namiddag kwam er een verbetering van de regeling. Ondersteuning van de overheid. Op Slack stuurde iemand. De berekening wordt beter. Weet je? Dus terwijl de rest zit. Het is blijkbaar veel erger. Want er zijn veel meer bedrijven die dan die steun aanvragen. Een positieve melding. Wij zijn van nul omzet uitgegaan. Ik kreeg vanmorgen de getallen van deze week. Terwijl normaal gesproken zit ik helemaal niet zo op die dagelijkse en wekelijkse getallen. Daar kijk ik niet heel erg naar, zal ik maar zeggen. En toen zei iemand, we hebben veel meer gedaan. We hebben, ik zal zeggen, nog 50% of 60% gedaan van wat we normaal gesproken hebben. Dus het is niet, we hebben maar 60 gedaan, want we hadden met 80 gerekend. Nee, we hebben met 0 gerekend, 50. Andere collega's zei gisteren dat hij al de eerste klanten had die vroegen of we kunnen kijken naar oversluiten. Omdat natuurlijk die aankondiging er is dat de rente zou gaan stijgen. En de rente is natuurlijk op het allerlaagste niveau. Die zegt, ik heb al de eerste oversluiters die zich melden.
Ja. Je hebt een situatie waarin, vroegtijdens heb je bedrijf gesloten, mensen naar huis gestuurd en zegt, niet, je moet niet in kantoor komen, want dat is op dit moment niet gunstig voor iedereen. Je hebt de liquiditeitssituatie uitgerekend, uitgelegd. Wat is dan je volgende stap?
Nou, we hebben, ik zou maar zeggen, enerzijds hebben we gewoon dat crisisteam. En daar heb je gewoon dat afloopplan. En dan kun je in principe zeggen, operationeel gaat het gewoon door. Alleen, je moet parallel wel een crisisteam hebben. Wat gewoon een plan heeft. Kijk eens hier, ja, dat is dus één kandidaat hier. Ja, dat is het nadeel als je, dus het voordeel als je thuis werkt en ook het nadeel als je thuis werkt. En dan heb je het crisisteam. Dus dat crisisteam, ja. Dat wordt eigenlijk vrijgespeeld. Operationeel wordt de organisatie opgebouwd. Ja, dan heb je gewoon bepaalde stappen die je moet doorlopen.
Het crisisteam wordt vrijgespeeld. Dus het crisisteam betekent dat eigenlijk de 80% of 100% van hun tijd bezig is met die situatie.
Ja, we zijn, het crisisteam wat wij hebben gedaan, dat crisisteam, ja even wachten, het crisisteam wat we hebben neergezet, dat is onze People First team. Juist vanuit de gedachte dat de medewerkers op de eerste plek komen, mm-hmm. En wij spelen onszelf in principe vrij. En dan zet je uiteindelijk gewoon de structuur neer, dus je zet meetings neer, die frequentie verhoog je. Dus wij hebben 3 meetings per dag. 'S morgens inchecken, 's middags inchecken, 's avonds uitchecken.
Ja, oké. De frequentie was?
Normaal gesproken hebben wij een daily.
Ja, oké. Okay.
Dus 1 keer per dag. Maar dat gaat dus naar het drievoudige. En dan loop je in principe de boel door. Maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld iedereen moet zich 's morgens bij ons inchecken. Dus om 6 uur in Slack is er een melding. En dan meldt iedereen zich aan. En wij hebben onze eerste meeting in het crisisteam om 9 uur. En dan weten wij of iedereen ingecheckt is. En inchecken betekent, ik heb niet ergens thuis een probleem. Omdat iemand dat virus heeft of zo. Ja, dat normaal gesproken checken wij niet in.
Nee, het is gewoon een kwestie van een signaal van dat het goed is, dat je gezond bent.
Ja.
We hebben het in ieder geval gehad over de maatregelen die je neemt, zeg maar, nadat de eerste 2 stappen zijn gezet. Je hebt je crisisteam ingericht. Je hebt duidelijkheid verschaft over de liquiditeit. En het mooie is natuurlijk dat jullie heel open zijn in alle financiën, alle cijfers. Dus iedereen weet hoe het er financieel voor staat, hoe de liquide middelen ervoor staan. Wat een vraag die ik had, hè, natuurlijk, die verschilt natuurlijk per bedrijf, maar misschien ook weer niet. Dus daarom vraag ik aan jou. Ga je offensief of defensief te werk op het moment?
Of offensief of defensief te werk gaan?
Mm-hmm.
Nou, dat hangt er vanaf. In principe is het een hele grote matrix met heel veel verschillende dimensies. Dus ik zou maar zeggen, het begint ermee dat wij zijn natuurlijk gewend om te werken met de Eisenhower matrix. Dus als we even heel simpel zeggen, de A-thema's zijn klantenthema's en de B-thema's zijn strategische thema's waar het gaat om de toekomst, hè, innovatie. Hè, dus dat werken in je bedrijf en aan je bedrijf, hè, wat natuurlijk ondernemers altijd hebben. Dan is het natuurlijk zo dat als je even heel simpel zegt dat die liquiditeitsberekening is op de omzet valt stil, dan is de positieve uitleg, oh, we hebben in één keer 100% tijd voor B-thema's waar we normaal gesproken niet altijd tijd voor hebben. Dus fantastisch. Dus dat betekent eigenlijk, jongens, als we nou even ervan uit zouden gaan dat we onbeperkte liquiditeit zouden hebben, we kunnen 3 maanden eindelijk al die heerlijke B-thema's wegwerken. Is dat niet fantastisch? Nou, dat is even, dat is heel gek als je dan na de hand de tv weer aanzet of weer die berichten ziet over wat er eigenlijk aan de hand is. Alleen, daar dat mentaal van elkaar te scheiden, dat is natuurlijk de grote kunst. En ook een enorme communicatieve uitdaging.
Ja.
Omdat de mensen enerzijds die zorgen hebben die je moet wegnemen. En daarom heb ik ook gezegd, full stop. Het enige wat relevant is people first. En wij hebben zelfs ook family first. En dat betekent bijvoorbeeld in de uitleg daarna, dat je voordat je, hoe dieper je en hoe offensiever je wordt in je strategie, des te meer zekerheid moet je aan die A-kant en aan die zekerheid voor je mensen creëren. Dus waar zijn wij mee bezig? We hebben van de resource planning, en dat is voor een gedeelte is dat decentraal, maar voor een gedeelte is het ook centraal, hebben we het bedrijf in 3 categorieën opgedeeld vanuit de privé-overweging, family first van de mensen. Dus de eerste categorie is mensen die een partner hebben, die in de zorg werken, bij de politie. Wat hebben we voor de rest nog in de aanbieding? Leger. En dat is dus allemaal concreet zo. Hè? Dus we hebben 2 collega's, of ja, 3, waar de mensen in de zorg zitten.
Mm-hmm.
Of wellicht opgeroepen kunnen worden. Die nu een praktijk hebben en waarvan ik zeg, nou, een negatief scenario worden die opgeroepen. Dan hebben we iemand die bij de politie zit. En we hebben iemand, dus allemaal partners, iemand die in het leger zit. En ik ga er in dat scenario vanuit het crisisteam, die mensen worden opgeroepen. Dus die categorie, als ze kinderen hebben, zeggen we 0 resources. En het speelt geen enkele rol. Dus heb jij een partner die in het ziekenhuis werkt en je hebt 2 kinderen, gaan wij er als bedrijf vanuit dat jij geen bijdrage levert. In de zin van, ja, en dat is al zo. Weer dezelfde logica, wij gaan van 0 uit. Als jij s'avonds iets wilt doen, hartstikke goed, maar interesseert ons helemaal niet. Tweede categorie is, dat zijn mensen zoals ik, om maar even die situatie te nemen, omdat die kinderen binnenkwamen en we het over mijn vrouw hadden die daar global risk doet, hè, voor een grote verzekeringsmaatschappij. Wij zijn de mensen die moeten afstemmen, werk jij 's morgens of ik 's morgens en omgekeerd. Nou, is dat soms een beetje, bij mij is het dan lastiger omdat dat over de hele dag verdeeld is. He, dus dan moet je elkaar in elkaars agenda boeken, jij of ik.
Ja.
Dat is de categorie die 50% ter beschikking is. Dat zijn de mensen die kinderen hebben en beide werken. En daar is een beetje de vraag, willen die mensen 's avonds nog iets doen? Kunnen ze het doen? Maar wij gaan van 50% uit. Nou, als ik bijvoorbeeld privé 50% zou kunnen werken, dan kan ik zelf beslissen of ik die 50% 's avonds of 's nachts compenseer. Maar dat verwachten wij als bedrijf niet. Ik heb de afgelopen week, gewoon even voor het begrip, want het is weer voorbeeldfunctie, hè, aandeelhouders. Hè, dus dat zijn vanuit bijvoorbeeld de scheepvaart, de kapitein verlaat als laatste het zinkende schip, niet als eerste. Hè, dus dit is de voorbeeldfunctie. Dus de mensen zien dat ik de afgelopen week gemiddeld tot 3 uur 's nachts gewerkt heb.
Oh, wow.
Maar dat zeg ik niet om me daar zelf op de schouder te kloppen. Nee. Ik zeg ten opzichte van de mensen, als jij iemand hebt in de zorg, hoef jij helemaal niet te werken. Heb jij partner, dan hoef je maar 50% te werken. En de mensen die single zijn of met z'n tweeën thuis zitten en geen kinderen hebben en de makkelijkste situatie hebben, die zijn voor 100% zitten ze in het systeem.
Maar door jouw voorbeeldrol voelen mensen dan niet, zeg maar, gedwongen om dat gedrag te kopiëren?
Nee, want we trekken gewoon de stekker er dan uit bijvoorbeeld. Dus dan zeggen we gewoon van, we kunnen bijvoorbeeld in de IT-afdeling, dus als dat bijvoorbeeld niet zou functioneren, dan kunnen we gewoon de agenda dichtzetten. En het ritme bijvoorbeeld van die meetings, dat is sowieso, nee, we zijn 9-to-5 wat dat betreft. We hebben ook altijd gezegd, daar zijn we trots op.
Ja.
Dus dan als mensen bij ons komen en zeggen, ja, maar om 6 uur is er bij jullie niemand meer. Ja, nou ben ik trots op. In het weekend adviseren wij, nee, ben ik trots op. Hè, dus ja. Het is het, de omgekeerde logica. En daardoor, dan heb je in principe een basissituatie al. Maar het is elke keer is het eigenlijk dezelfde logica. En als je dan die situatie hebt, ja, dan gaat het erom dan... Als je die zekerheid hebt in de Maslow-pyramide en je hebt je organisatie staan, ja, dan gaat het naar de hand in het detail. En dat is dan proces optimeren. Dus dan ga je, en dat is misschien nog wel zinvol voor de mensen die dat soort dingen willen invoeren, omdat het eigenlijk, het is niet zo heel erg complex, maar het is gewoon een soort lijstje wat je moet afwerken. Dus omdat mensen remote zitten, moet het ritme verkort worden.
Ja.
Nou, dat betekent dus dat je 3 keer een meeting hebt per dag. Dan zeggen mensen in eerste instantie, ja, maar zoveel vergaderingen is toch inefficiënt? Nee, het tegendeel is het geval. Omdat je tussendoor niet gestoord wordt en je weet, over 2 of 3 uur heb ik weer een meeting. Dan kan iedereen
dan twee, drie
weer kunnen werken. Nou, dat weet iedereen. Dus het gaat om, in Duits heet dat taktfrequentie. Dus ja, de frequentie wordt steeds korter.
Ja.
En die intervallen worden steeds korter. Maar dat weten we in het opschalen bijvoorbeeld ook. Met kwartaalsdoelen en weekdoelen en dagdoelen. Dus je gaat de frequentie verkorten. Nou, dat begrijpen denk ik ondernemers allemaal heel goed.
Ja, en het grote voordeel is dus, omdat je ervoor kiest om 3 keer contact te hebben, is dat de verbondenheid ook groter blijft.
Ja, ja, en de mensen, als er dan iets gebeurt, dan kunnen ze snel kwijt. Dus het idee is, ik check in, maar je checkt ook uit. Dus het doel is dat als je uitcheckt, dat iedereen alles die dag heeft opgelost. En dan kan het nog steeds zijn dat er iets is wat we moeten oplossen. Maar de rest kan dan ophouden, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus, en dan, 's nachts doe ik de B-thema's, maar niet de A-thema's. Dus als ik bepaalde dingen zit te doen. Dus bijvoorbeeld zo'n dagafsluiting, die doe ik dan nog wel op een fatsoenlijk tijdstip.
Ja.
Dus het is niet zichtbaar dat ik tot 3 uur 's nachts zit te werken. Dus dan, de dagafsluiting, die staat er om 8 of om 9 uur op LinkedIn. Maar dat ik om 2 uur 's nachts de interne presentatie zit voor te bereiden, dat ziet niemand.
Ja.
En de mensen die dat zien, die mogen het zien. Want die mogen zien dat ik dat 's nachts om 3 uur heb zitten doen.
Ja, ja, ja.
En dat is, dus wat dat betreft is het, dat kan, en dat kan elke ondernemer net zo doen. En ik denk dat een hele hoop MKB-ondernemers, die werken altijd al zo.
Ja.
Dus die zullen ook de mensen niet naar huis sturen, maar die zullen zeggen van even kijken. Het zijn mensen die extra hypotheek hebben genomen in het verleden voor dat soort dingen. En dan zegt iemand anders, ja, maar dan breng je jezelf in een kritische situatie. Net zoals de ondernemers zijn die zeggen, weet je wat, het interesseert me helemaal niet dat het allemaal nog veel efficiënter zou kunnen in de zin van kapitaalefficiëntie. Die zeggen, ik koop gewoon mijn fabrieksgebouw. Ik wil helemaal geen lening bij een bank hebben.
Ja.
Want ik wil zekerheid hebben. Dus dat is de logica. En dan kun je in principe dat natuurlijk gewoon afwerken. En dan kun je elke keer kijken, wat valt er nog verder te optimeren? Dus bij die frequentie van die meetings hebben wij eerst de achterkant van de organisatie genomen. Nou, toen dat functioneerde, hebben we de dag daarna de voorkant van de organisatie genomen. En je kunt elke keer dingen alweer op de plank hebben liggen. Dat je bijvoorbeeld zegt, wij zeggen bijvoorbeeld nu, het adviseursteam is nog relatief groot. Ga ervan uit dat opgeknipt zou kunnen worden. Want met z'n 12 ergens in een of andere conference call zitten, als internetverbindingen bijvoorbeeld niet zo stabiel zijn, dan is het belangrijk kleinere groepjes te hebben. Dan kun je makkelijker uitwijken naar andere technische middelen. Ga je even op FaceTime of WhatsApp zitten. Maar de conference call gisteren zaten met 38 mensen in. Weet je? Dus, ja, en zo ga je in principe verder. En dan die transparantie hebben we natuurlijk altijd al gehad.
Ja.
En dan ga je in principe steeds verder infrastructuur opbouwen. En als die infrastructuur dan staat, bijvoorbeeld nu staat die infrastructuur staat, het functioneert overal. Nou, de volgende stap is nu, hebben we bijvoorbeeld vandaag over gesproken. De volgende ronde is, we kunnen nog 1 keer het kantoor in. Daar worden alle computers verzameld. En nu gaan we kijken dat iedereen een extra computer heeft. Dat wordt geïnventariseerd. Wie heeft er thuis nog een computer staan? Dan zeggen we van 40 mensen, 20 hebben er. Oké, die 20, daar laten we 1 persoon rondrijden door Nederland. En laten we 20 keer een extra computer voor de deur neerzetten. Omdat we op een gegeven moment weten niet waar, maar ergens valt die computer natuurlijk uit te komen.
Ja, 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 zietje zeg.
Dus we zijn in principe elke keer alweer 1 stap verder. Of we zijn met alternatieven bezig om te zeggen van, als de eerste verbinding uitvalt, dan gaan we allemaal naar de volgende. En dan niet met elkaar bellen waar... Nee, want dan zeggen de mensen van, zullen we WhatsApp? En de andere zegt FaceTime. En de volgende zegt, whereby. Nee, dat moet van tevoren, moet die volgorde duidelijk zijn.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk wat als je bijvoorbeeld dat ook bekijkt hoe landen dat hebben gedaan. Taiwan had een plan klaar liggen. Na de vorige epidemie hebben ze een crisisteam gemaakt met 124 punten. Nou, dan kun je gewoon artikelen, dat kun je gewoon vinden. Hè? Dus het is niet zo, ik zit dat niet te verzinnen hier. En die kregen op 31 december kregen ze de informatie dat in China daar wat aan de hand was. Hebben ze meteen gecheckt. Ik geloof een dag of twee dagen later gaan die Taiwanese in het vliegtuig dat landt in Taipei. Gaan ze naar binnen en meten de temperatuur van die Chinezen die daar landen. Dus die Chinezen konden niet eens uitstappen in Taipei. Weet je, dus dat is... Maar daar ligt ook dan een van die 124 punten is... dat de tweede fles schoonmaakmiddel die je koopt... de tienvoudige kost.
Ja.
Weet je? Want hier is een schoonmaakmiddel op.
En jij zit in Zwitserland. Ja.
Ja. Of het toiletpapier op is, weet je? Ja.
Ja.
Dan moet je zorgen, dan zeg je van oké, iedereen zo... Maar daar moet je van tevoren over nagedacht hebben.
Ja, wat we hier zagen, dat mensen in de zorg... die hard gewerkt hebben en 's avonds aan de winkelen om wat eten te halen... en dat dus gewoon niet meer was.
Ja, klopt. En bijvoorbeeld wat ze hebben gedaan is... Singapore heeft na de vorige crisis een kliniek gebouwd van 300 extra bedden... die niet gebruikt wordt. Het is alleen maar reserve. Ja, en weet je, het is er allemaal, hè? Dus, ja. En dat zijn die scenario's. Dus als jij... Er komt nooit een vliegtuig naar beneden. En in hoeveel vliegtuigen, in elk vliegtuig dat opstijgt... komt er iemand naar jou toe en zegt, u zit aan de nooduitgang. Bent u bereid in geval van emergency te helpen? Kunt u overigens uw tas daar bovenin doen? Ik leg het u even uit. En je hoort dat verhaal elke keer. En elke keer wordt uitgelegd dat je eerst je eigen masker moet doen en dan pas de kinderen. Het gebeurt nooit.
Ja.
En dat is natuurlijk met een besmetting. Bijvoorbeeld als er een besmetting is, dan mogen er geen, dan mogen er geen mondkapjes verkocht worden naar het buitenland bijvoorbeeld. Is ook zo'n maatregel. De Chinezen kochten in Duitsland de mondkapjes allemaal op. Toen was de crisis in Duitsland, waren er in Duitsland geen mondkapjes meer. Weet je, dus alleen maar dat soort dingen. Het zijn vaak hele banale dingen. En wat krijg je nu? Dat mensen posten op social media dat er weer nieuwe mondkapjes aankomen. Nou, dat is natuurlijk, als jij een regering bent, is dat natuurlijk een drama. Omdat een positief bericht is zelfs een negatief bericht. Oh, er zijn dus blijkbaar te weinig mondkapjes. Een tandarts post dat hij 300 mondkapjes heeft gegeven aan het ziekenhuis. Dat is natuurlijk, ja, kun je zeggen, oh, dat is heel sympathiek van die tandarts. Dat is natuurlijk een drama.
Dat is natuurlijk,
qua crisismanagement is dat het worst case scenario.
Ja.
Dat je geen mondkapjes hebt.
Ja. Maar goed, en dat dan weer terugbrengen naar bedrijven. En dus, waar je bij jullie dus heel erg ziet dat je die scenario's op papier hebt staan. Dat je weet. En misschien alles, zeg maar. Je hebt niet alle plannen klaar liggen toen de crisis uitbrak. Maar je hebt wel telkens ben je het een stap voor. Telkens ja. Denk je na: wat de meest onwaarschijnlijke situatie zijn die nu zou kunnen optreden? Laten we dan daarna handelen.
Ja, wat komt het? Wat is het volgende wat komt?
Je van de emoties van de mensen nu in deze tijd?
Het interessante is dat mensen natuurlijk heel rustig blijven. Omdat ze natuurlijk enorm vertrouwen hebben en zeggen van, hé, wat hebben jullie dat goed voor elkaar?
Ja.
Dus ik krijg gewoon feedback. Het is ook omdat ik tijd heb, hè? Of we hebben in dat crisisteam tijd. Dus ik heb tijd om te reageren op reacties van partners van onze mensen.
Ja.
En ook heel snel. Dus iedereen zegt dan, hey, de eerste reactie is van, die jongen heeft niks te doen. De tweede reactie is, blijkbaar hebben ze het goed onder controle. En wat we nu gaan doen is, dat we bijvoorbeeld dus de bandbreedte bij de mensen thuis meten. Maar ook de mensen bijvoorbeeld vragen, heb jij je ouders en je grootouders al op deze kanalen gezet?
Oh, ja.
En als je nu capaciteit hebt, kun je zeggen... dan zeg je van, nee, mijn ouders hebben dat niet. Dan zou ik je dat en dat aanraden. Kun je dat zelf installeren of heb je hulp nodig? Weet je, dus dat soort dingen.
Ja.
En het is natuurlijk, en waarom? Want als er met die grootouders iets is en die infrastructuur staat er niet, dan kunnen we achter die persoon, wat eigenlijk iets heel banaals is, Want dan breekt paniek uit. Oh, ik bereik mijn vader niet. Ja, heeft hij mobiele telefoon? Nee, hij heeft geen mobiele telefoon. Ja, dan wie rijdt er nu naartoe?
Ja.
Weet je, dus je moet ten alle tijde moet je paniek vermijden. En dat is dus enerzijds van een worst case uitgaan en dan positief opbouwen. En omgekeerd elke keer de volgende stappen voor zijn. Dus je kunt, ik zou maar zeggen, in deze situatie weet je eigenlijk dat Nederland statistisch op het Italiaanse scenario zit, op die curve.
Mm.
Dus als je wilt weten wat er in Nederland over x weken aan de hand is, dan moet je nu kijken wat er in Italië aan de hand is.
Tom, weet je, ik ben je super dankbaar voor wat ik vanmiddag allemaal geleerd heb van je. En nou, ik ga ervan uit dat de mensen die hier naar luisteren, en ik ga hem zeker aan verschillende ondernemers handmatig verspreiden, omdat ik weet dat hier dingen van kunnen leren wat ze kunnen toepassen in hun eigen bedrijf. En dus daar ben ik je echt super dankbaar voor. En opnieuw. En ik wens jullie en jullie mensen gewoon enorm veel gezondheid ten eerste. En daarna veel succes toe in jullie aanval in de markt, de anticyclische aanval in de markt.
Ja, daar kunnen we een andere keer over babbelen. We hebben heel plan klaar liggen. Wat misschien nog wel aardig is om je te melden, omdat we zitten nu 4:15. Wat misschien nog ook wel een leuke tip is, ook helemaal hebben wij niet uitgevonden, is een virtuele vrijdagmiddagborrel.
Ja.
Dus dat zijn ook dingen die je natuurlijk op social media ziet. Dus dat kwam vanmorgen kwam dat even ter sprake. Hey, zullen we dat ook doen? Dus dat werd meteen in Slack-kanaal gepost. Wie vindt dat leuk? Dus ik zit over een kwartier, zit ik met 10 mensen, of ik weet niet hoeveel het er zijn, of de helft die aansluit, zou ik maar zeggen. Zit iedereen, dat is op zich best wel grappig. Dus de vraag is ook van, ja, hoe krijg je het voor elkaar dat menselijke contact te behouden en ook uit zo'n negatieve situatie toch ook iets positiefs te halen.
Ja.
Er worden natuurlijk slechte grappen gedeeld. Dat is altijd, als het heel erg is. Hè? Maar het is ook gewoon leuk om elkaar even te zien. En dan laat waarschijnlijk iedereen zien welk glas wijn of welk biertje die in de hand heeft. Dus ik ben reuze benieuwd wat dat dan ook gevoelsmatig voor een gevoel is. Hè?
Ja.
En ik vermoed, ik weet het niet, maar ik vermoed dat ondanks alle shit die natuurlijk iedereen heeft, en gewoon ook problemen die iedereen heeft, organisatorische, dat het waarschijnlijk een relatief, vrolijke bijeenkomst dadelijk wordt. Ja, dat is voor het moreel weer zo belangrijk.
Ja, eens.
Dus ik wens iedereen heel veel succes. En als mensen bijvoorbeeld iets willen weten of zo, dan kunnen ze mij gewoon ook via LinkedIn benaderen. Ik ben daar, want als het niet zo zou zijn en ik zou niet kunnen, omdat dan zeg ik wel even van, hey, of ik post wat en zeg van, hey jongens, ik ben ook even op de vluchtstrook onderweg.
Ja.
Maar voor de rest is het eigenlijk helemaal geen probleem.
Ik voorzie dat we elkaar nog weer gaan spreken over hoe jullie uit deze ontwikkeling, wat de resultaten zijn geworden voor jullie.
Ja, nee, dat wordt inderdaad spannend.
Ja.
Oké, heel veel succes.
Dankjewel, Tom.
Dankjewel, hè.
Dat was opnieuw een bijzonder en leerzaam gesprek met Tom. Je vindt de namen en de links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show248. Wil je vanzelf de laatste berichten, de laatste updates volgen van deze podcast en op je telefoon krijgen? Abonneer je dan op de Erno Hanning Show. Heb je een iPhone, is dat eenvoudig, dan is het standaard namelijk de Apple Podcast app op je telefoon. Zoek die app op, klik op het vergrootglas, zoek de Erno Hanning Show op en abonneer. Heb je een Android telefoon, is het ook eenvoudig, installeer dan bijvoorbeeld Player FM, een app die je helpt bij podcast luisteren. Zoek de Erno Hanning Show op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Tom of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je meer resultaat uit jezelf en je bedrijf haalt met betere gewoontes juist nu, zodat je weer ruimte krijgt om te doen wat jij het allerleukste vindt? Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat je te doen hebt? Ook in deze crisissituatie, zodat jij weer gaat ondernemen, vraag dan het gratis boek Betere Beslissingen met Betere Gewoontes aan op ernohanning.nl. Dit is mijn nieuwste boek. Ik publiceerde het voor deze crisis, maar dat maakt niet uit. de stof, de inhoud is nog steeds van belang. Je downloadt het helemaal gratis. Logisch. Je hebt er zelfs geen e-mailadres voor nodig. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boek blijft gratis. Vraag jouw boek nu aan op ernonning.nl en je bent ondernemer en nog drukker nu. Je leest dit boek in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.